Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemorgen, Johan.
Goedemorgen, Tim.
Fijn dat jij hier zit en dat we op een sneeuwdag kunnen spreken over verslaving, jouw link met verslaving en hoe dat jouw traject daar doorheen de jaren gegaan is. Mm-hmm. Om enerzijds wat te horen naar wat is uw link met verslaving en anderzijds van ja, wat ben je daar allemaal in aan het doen en wat kunnen mensen die naar de podcast luisteren daar zo wat uit meenemen. Dus Johan, wie ben jij eigenlijk?
Altijd een goede vraag voordat jij mee begint, hè, Tim. Ik ben iemand die heel moeilijk te vatten is in één begrip, denk ik. Ik ben ook altijd zoekende. Ik denk dat mensen zich soms ook afvragen, Johan, wat doet hij eigenlijk allemaal? En het heeft te maken met dat ik in mijn jeugd, denk ik, altijd heb mogen doen wat ik graag deed. Dus in de humaniora was ik ook bijna nooit thuis. Ik deed zowel een muziekschool, ik was in de sportclub, ik was in een voetbalclub, atletiekclub, ik heb EHBO gedaan, ik zat in een zangkoor en ik was bij de Giro.
Ja.
Allemaal tegelijk. En ik heb nooit moeten kiezen van mijn ouders. Achteraf denk ik, misschien hadden ze dat beter gedaan, dan had ik het nu een iets simpeler leven gehad. Had ik één ding gekozen en nu blijf ik zo wat zoeken. Maar het heeft me ook geholpen om van verschillende dingen op de hoogte te zijn en daar linken in te zien. En dat ook te gebruiken in de dingen die ik doe. Maar passie, mijn grootste passie blijft sport. Ik heb altijd sportkot willen doen. Toen ik 17, 18 was, had ik niet genoeg zelfvertrouwen om die keuze ook te maken. Ik dacht dat ik niet genoeg Latijn had gestudeerd om ofwel sportkot te doen, of zelfs geneeskunde. Eigenlijk was mijn eerste grote droom hartchirurg worden. Maar ik ben dan het verpleegkundevak binnengestapt. In Leuven, heel veel sport gedaan. Afgestudeerd als verpleegkundige. Dus ik ben algemeen verpleegkundige. Ik heb toen een stage gedaan. Nee, ik heb toen mijn eerste werkervaring opgedaan in Gastensberg, op de afdeling urologie, bij een tang van een hoofdverpleegster. En toen dacht ik, ja, hier blijf ik niet. Dus ik heb die 6 weken uitgedaan, maar mijn contract niet verlengd. En toen dacht ik, ja, wat nu? Ik was toen op dat moment ook fan van Herman van Veen. Dus ik denk, oh, ik ga Herman Teirlinck school doen, want ik wil ook op een podium staan. Dus ik heb dan ingangsexamen gedaan, Herman Teirlinck. Dat was meteen tweede zit. Ik dacht dat dat een bijopleiding was, maar dat was vrij serieus. Ik was gebuist. Ik mocht 's middags naar huis. Omdat ik geen uitstraling had, ik had een rollende rug. Die had je misschien nu ook horen. Dus ik was niet door, dan ben ik mijn verdriet gaan verdrinken. Nou, vandaar, we hebben nog een eerste linkje met verslaving.
Ja.
Mijn verdriet gaan verdrinken in een stamcafé van verpleegkunde. En daar was er iemand die begonnen was aan de opleiding psychiatrisch verpleegkundige. En ik herinner me dat ik dat ook een boeiende stage vond. Psychiatrie, was in Bierbeek, zaalpsychiatrie nog. En dan ben ik 2 weken te laat, eigenlijk, want de opleiding was al 2 weken bezig, ben ik begonnen aan de opleiding psychiatrisch verpleegkunde. En mijn eerste stage was in Tienen bij de Broeders Alexianen, de afdeling verslaving. En daar gingen mijn ogen op, want ik dacht, nu ga ik echt de psychiatrische patiënten zien. En ik zag normale mensen. Hè. Ik had meteen last van het grootste probleem dat bezoekers in psychiatrie meteen ervaren. Dat is, wie is hier de patiënt en wie is hier personeel?
Ja.
Ja, want ze lijken allemaal op elkaar. En dan ben ik al snel geboeid geraakt in het mentale aspect. Hè? Van hoe komt het dat sommige mensen last hebben van drank en andere mensen niet, die kunnen daar wel mee omgaan. En ik denk dat, of zo kijk ik toch naar terug, het eerste gesprek dat ik toen gedaan heb, was mijn eerste coachgesprek. Hè? Het moment dat een van die patiënten of cliënten mij vroeg, heb je even tijd, Johan? En ik wist toen niks van het leven en niks van verslaving. Ik heb toen heel aandachtig geluisterd.
Maar je had wel tijd.
En ik maakte tijd. En na de half uurtje zei die cliënten ook, dankjewel Johan. En ik wist niet wat ik gedaan had. Maar ik heb dat achteraf gevraagd en toen zeiden ze, ja, jij luisterde echt en je gebruikte geen moeilijke woorden en jij geloofde precies in mij.
Hier zijn al direct drie ingrediënten die zo belangrijk zijn.
Ja, denk het ook.
Zo basis, maar soms vergeten we dat.
Mm-hmm.
In precies de verwachting dat we meteen oplossingen moeten hebben.
Ja.
Terwijl gewoon goed luisteren, aandachtig aanwezig zijn en niet veroordelen.
Mm-hmm.
De podcast is al geslaagd, Johan.
Voilà. Maar we gaan nog even door, Tim. Ja, ik denk dat jij nog goede vragen hebt voor mij.
Ja. En dan heb je het gevoel gehad van, oké, dit is wel iets voor mij misschien?
Ja, ik heb geen carrièreplan, maar op het einde van die stage vroeg het teamhoofd, ziet je het zitten om hier te komen werken? En ik dacht, ja, ik had al meteen een jobaanbieding. Ik was ook zeer gefascineerd door een collega van mij. Eigenlijk mijn stagebegeleider was Frans Lancin. Een man die in gesprekken hele rare uitspraken deed. Dingen deed die we niet leerden op school. En dat is eigenlijk mijn eerste mentor geworden. Ik was ook een boeiende collega achteraf. En die heeft mij echt wel doen nadenken over wat is de theorie en wat is de praktijk. Dus ik zag die bijvoorbeeld midden in een gesprek. Nee, wij waren in een gesprek en toen kwam er een patiënt vragen of ze een gesprek mocht hebben. Ik zei, ja, dat is goed. Ons gesprek werd onderbroken. Ik zei, oké, dus ik mocht erbij blijven zitten. En hij vraagt aan die patiënt, hoe gaat het? En zij zegt, ik mag niet klagen. Waarop hij zegt, van wie mocht jij niet klagen? En heel het gesprek gaat daarover. Terwijl die mevrouw waarschijnlijk een andere vraag had. Het ging over klagen, over klacht, lacht. Waarom zou je niet mogen klagen? Dus daarom dat ik een aversie heb tegen 30 dagen zonder klagen. Ja, want klagen kan ook wel eens deugd doen. En midden in dat gesprek gaat de telefoon. En hij stopt het gesprek, pakt de telefoon op, antwoordt uit het telefoongesprek, legt neer en doet het gesprek verder. Ik dacht, maar wat doet hij nu? En nadien vroeg ik ook, van, ja, dat was wel raar dat jij midden in het gesprek de telefoon opneemt. Zegt, ja, zegt hem, als thuis de telefoon gaat, neem je dan op? Ja.
Ja.
Dus ja, laten we het normaal doen. Ja, vreemde man, veel van geleerd.
Ja, ja. Zeg, en dan ben je zo wat verder gegaan in verslaving, denk ik zo. Want hoe kijk je daarnaar, naar verslaving? Wat heb jij doorheen uw loopbaan daar rond geleerd?
Oh, van alles, Tim. Het eerste wat aan mij opviel in dienen, was dat ik dacht dat we daar bezig waren met verslaafden van een verslaving af te helpen en dus dat die bedden leeg moesten zijn. Maar de psychiater, toen de hoofdpsychiater, hoorde ik regelmatig zeggen dat die bedden vol moesten liggen. Dus soms waren er te veel alcoholverslaafden, dan moest die op andere afdelingen gaan liggen. Want ja, een psychiatercentrum is ook een bedrijf en die hebben inkomsten nodig, dus die bedden moeten vol liggen. Dus ik dacht, oh, dus misschien mogen we niet te hard ervoor zorgen dat die mensen genezen, want dan is het bedtrap leeg. Dus die paradox in de zorg, van ja, we willen mensen wel genezen, maar we verdienen ook aan die mensen, dat is onze inkomsten. Dus willen we wel dat die problematiek opgelost raakt? Want stel je voor dat we zo succesvol zijn in het oplossen van verslaving, ja, dan zijn we werkloos.
Ja.
Ik had dan ook heel moeilijk met het hiërarchisch systeem in tienen, dus ik heb na 3 jaar mijn ontslag gegeven, omdat ik was niet akkoord met hoe dat er met sommige patiënten werd omgegaan. Mijn ouders verklaarden mij zot, die zeiden, want ik had geen andere job toen op dat moment, je gooit je oude schoenen in je weg als je nog geen nieuwe hebt. En ik zei toen al, ik loop liever blootvoets dan op oude voeten, die oude schoenen die pijn doen. Ik ben toen op vraag van patiënten gestart met een groepje in Leuven, een nazorggroepje, want op de een of andere manier hadden ze wel iets aan mij, ook al was ik toen nog een jonge gast.
Ja.
En ik weet nog dat we een lokaaltje hebben gehuurd boven het plaatselijk café aan het station van Leuven. Dus we moesten door de café om dan nazorg te hebben. Maar ik vond dat gewoon boeiend, die verhalen van die mensen. En ik begreep ook, als ik die verhalen hoorde, dat ze wel iets nodig hadden om de pijn te verzachten of om te vluchten van de realiteit. Dus voilà. Ik was toen ook van plan om zelfstandig verpleegkundige te zijn, zelfstandig psychiatrisch verpleegkundige te zijn. Ik heb toen naar het NVKVV, ik weet niet meer hoe dat nu heet, gebeld of dat er een, ja, noem je zoiets, zoals de gewone zelfstandig verpleegkundige, een nomenclatuur was voor psychiatrie, voor psychiatrie aan huis, maar bestond niet. Dus ik ben dan halftijds algemeen zelfstandig verpleegkundige geworden. Ik dacht in de voormiddag gewone zorgen, in de namiddag psychiatrische zorgen. Ja. Maar ja, ik had toen geen verstand van marketing en reclame maken, dus dat lukte niet. En dan ben ik, heb ik heel veel verschillende dingen gedaan. Vooral in psychiatrie. Ik heb in Leuven gewerkt, een nachtkliniek, crisisopvangcentrum, in Duffel terechtgekomen, op de motivatieafdeling. En dan uiteindelijk terug in verslavingssector terechtgekomen in Antwerpen, in de Sleutel, in een dagcentrum. Dat was boeiend, één op één gesprekken.
Dat is inderdaad boeiend.
Ja, ondertussen had ik ook een NLP-opleiding gedaan, een neurolinguistisch programmeren, waarin ik de kunst van het vragen stellen had geleerd. Hè? Van hoe kun je goede vragen stellen, waardoor dat je nog beter begrijpt hoe mensen hun leefwereld in elkaar zitten. Ja. Maar de theatermicrobe zat ook nog altijd in mijn lijf. En toen ik in de Sleutel werkte, waren er twee drugpreventievoorstellingen, Smack en Junkie Blues, als ik me goed herinner. En ik mocht dan als specialist naar die voorstellingen gaan om de nabespreking te doen met die jongeren over het stuk. En ook dat vond ik ongelooflijk boeiend, want die stukken gingen meestal over iemand die begon met een joint te smoren en die eindigde in de goot met een naald in zijn arm, waarop die jongeren de vraag stelden, het is toch niet omdat ik een joint rook dat ik ga eindigen in de goot?
Ja, door de stepping stone.
De stepping stone theorie. En het zat er gelijk. Hè. Mijn metafoor toen was, ook als ik ouderavonden deed en bezorgde ouders die stelling dan naar voren schoven van, ja, maar als ze beginnen met een joint, dan eindigen ze toch in de goot. Ik zeg, nee, het is niet omdat elke Formule 1-piloot begonnen is met karting, dat iedereen die karting doet Formule 1-piloot kan worden. Om een junk te zijn en een spuit in je arm te planten, moet er heel wat gebeurd zijn, moet je ook heel wat vaardigheden leren. Ik ben verpleegkundige, ik kan bloed trekken, maar om een spuit in mijn eigen ader te steken, met iets waarvan ik weet waar ik verslaafd aan kan geraken, ja, dan moeten er toch wat dingen veranderen in mijn privéleven. Dus ja, gewoon fascinerende wereld. En hoe, dat is misschien ook de link met deze podcast. Toen ik een gesprek deed met jongeren in de Sleutel, dacht ik altijd, hoe fijn zou het zijn als al zijn vrienden hierbij zouden zijn om te leren van het gesprek dat wij hier samen aan het hebben zijn. Ja. Dus uiteindelijk ben ik zelf begonnen met een voorstelling te spelen vanuit mijn visie op verslaving. Ja. Naar het onderwijs.
En daarin hebben wij in een heel ver verleden ook samengewerkt.
Dat is waar. Ja. COK.
Ja, en in Geel ook.
En in Geel, ja, de preventiedienst. Ja. Ja. Een paar keer de voorstelling mogen spelen. Ja. Ik gebruik mij, heette die.
Klopt, ja. Zeg, want je hebt wel je gedachten over veel dingen, hoor ik. Hè? Zo, en dat is boeiend om verschillende gedachten de wereld in te kunnen sturen en ze zijn allemaal even waardevol. Dat is vooral dat is belangrijk, wel. Maar ze moeten ook uitgesproken kunnen worden.
Ja.
Waardoor mensen die luisteren, ja, of gewoon verschillende dingen kunnen horen om te voelen van, wat is voor mij nu belangrijk? Zo, hè, dat is zo'n belang, vind ik, in de podcast. Maar als ik dan vraag, hoe kijk jij naar verslaving? Wat is dat volgens u? En wat hebben we te doen als hulpverlening met mensen die met verslaving te maken hebben?
In de opleiding NLP heb ik geleerd dat er zoiets bestaat als nominalisaties. En nominalisaties zijn bevroren werkwoorden. Dus verslaving is zo'n bevroren werkwoord, komt van verslaven. Het werkwoord verslaafd zijn. En verslaving komt van laven. U ergens aan laven. Veel drinken, dan laaft je u, dan doet je iets aan je dorstgevoel. En zelfs het woordje dorst, ik heb dorst, komt van het werkwoord dorsten naar, verlangen naar. Dus iemand die dorst heeft, verlangt ergens naar. De vraag is, als iemand zegt ik heb dorst, ja, verlangt hij dan naar een glas wijn of verlangt hij naar iets anders? En wat is dat dan? En het uitspreken van die gedachten, ik ben heel blij dat je dat zegt, Tim, is iets waar heel veel mensen het moeilijk mee hebben. Wij wonen ook in Vlaanderen en we zeggen niet veel, hè, in vergelijking met Nederlanders die heel expressief zijn. En ik heb ook geleerd van heel expressief te zijn. Hè. Kunnen uitdrukking geven aan wat dat er van binnen allemaal in u speelt, in uw gedachten, uw gevoelens, in discussie gaan, van mening kunnen verschillen en daaruit leren,
ja.
Is iets waar heel erg hard onder druk staat. Heb ik gevoeld. Ik heb dat ontzettend gevoeld in de coronaperiode die voorbij ligt. Ik had daar ook een mening over. Maar het werd toen niet in dank afgenomen dat je dingen in vraag stelt. En in de psychiatrische wereld is dat dikwijls ook zo. Als je het heersende narratief in vraag stelt, ja, dan word je al dikwijls scheef bekeken. Ja. Dus voor mij is bijvoorbeeld verslaving geen ziekte. Ja, dat is, ik heb ook iets met het ziektemodel. Dat is ook een heel commercieel model, want als iets een ziekte is, ja, dan hebben we daar ook medicatie voor. En dan kunnen we mensen behandelen, dan hebben we de snelle oplossing. Verslaving is een keuze. Hè. Iemand kiest altijd voor iets. Onbewust of bewust, hè, meestal onbewust. Maar kiest iets dat voor hem of haar helpt om in het beste geval de dorst te lessen, of om het verlangen te temperen, of om de woede te temperen, of om te vluchten uit de realiteit, omdat niemand niet weet hoe dat hij daarmee om moet gaan. En dat is het boeiende, hè? Om mensen te laten stilstaan bij waarom maak je die keuze. Natuurlijk, als je mensen die vraag niet snel genoeg kunt stellen en mensen blijven heel lang in het proces zitten van alcohol drinken of drugs gebruiken, ja, dan zal er wel iets gebeuren in die hersenen, waardoor die hersenen veranderen.
Ja.
En dan zitten we natuurlijk met de vraag, wat is het kip of het ei? Hè?
En wat is een keuze nog?
En wat is een keuze nog?
Ja. Maar er een keuze van maken in een basisvisie, geeft misschien meer pek op, wat zit eronder? Zo, wat drijft aan wat mensen dikwijls ook niet meer weten? Vanuit welke pijn of wat zich in het lichaam opgestapeld heeft, van waaruit dat, ze altijd opnieuw willen laven of willen dempen, hè? Zo zeg je het. Hè?
Ja.
Want wil dat ook zeggen dat je op die manier dan in gesprek gaat?
Ja. Ik herinner mij een situatie in een groepsgesprek in Tienen, hè, toen ik nog heel jong was. En eigenlijk niet veel wist over heel die theoretische benadering van verslaving. Dat er een van de mensen zei van, ik kan er eigenlijk niet aan doen dat ik verslaafd ben, want mijn vader was verslaafd en mijn grootvader was ook verslaafd. Het zit waarschijnlijk in de genen. Ik zeg, als je dat gelooft, dan is daar de deur. En dan mocht je vertrekken, want ik kan jou niet genetisch manipuleren. Hè? Ik kan het niet. Ik weet niet of er toen al dit bestond van genen en verschillende aan- en uitknoppen van genen. Ik denk, als je dit gelooft, wat kom je hier dan doen? Want hier gaan we praten, gaan we bewust worden van bepaalde patronen, hè, over uw interne dialoog. Daar had de psycholoog het over. Dus aan diegene kunnen we niks doen. Dus als je kunt kiezen voor de visie dat het een keuze is en dat jij kan kiezen of je drinkt of niet drinkt, dan kunnen we klappen.
Ja. Hè,
en dan kunnen we elkaar uitdagen. En dan kunnen we in gesprek gaan daarover. Maar als je denkt dat het een ziekte is en dat iemand anders u moet helpen of iets anders u moet helpen, en dan heeft het weinig zin om in gesprek te gaan.
Ja. Terwijl dat we inderdaad zien dat een genetische component ook meespeelt. Maar wat niet wil zeggen dat we daar geen andere keuze kunnen niet maken. En dat is belangrijk om dat ook te kunnen zien, denk ik. Hè? Want anders wordt het deterministisch.
Voilà.
En dan wint een verslavingsbrein bijna. Terwijl een nuchter brein kan iets gewoon doen.
Ja, en er zijn boeiende dingen ook over die genen. Hè? Want de vraag is natuurlijk, hè, als er een aan- en uitknop is aan een gen, wanneer is het gen overgeschakeld in, dit is een verslavingsgen. Hè? En er is een boeiende wetenschapper, Bruce Lipton, die een boek heeft geschreven over hoe onze gedachten invloed hebben op ons genetisch materiaal. Dus uw omgeving heeft invloed op uzelf, hè? De mensen met wie dat je samenleeft, de cultuur waarin dat je leeft. Maar ook uw gedachten gaan ervoor zorgen hoe dat je voelt en hebben invloed op uw genetisch materiaal. Dus laten we die kant eens doen. Hoe kunnen we ons genetisch materiaal beïnvloeden door anders te gaan denken? En ik ben ook een hevig voorstander van het feit dat uw brein kan veranderen, hè, de neuroplasticiteit. Ja. Hoe lang het ook mag zijn, hoe oud dat ook mag zijn, je kunt veranderen. Ja. Voorbeeld staat in mijn boek, misschien gaan we het daar nog over hebben. Mijn oudste cliënt is op dit moment 98 jaar. Ik heb haar leren kennen toen ze 95 was. Zware depressie. Een zuster.
Staat inderdaad in het boek.
Een zuster, ook een verpleegkundige, die uit het leven wilde stappen. En de manier waarop zij veranderd is, is door de vraag, zuster, heb jij nog een droom? En haar droom was nog eens terug gaan naar Lourdes. En sindsdien is zij terug in actie gekomen. Ze heeft ook geleerd om zich uit te drukken. Ze mocht niks doen, ze mocht geen hulp meer geven, maar ze was een verpleegkundige in hart en nieren. En sinds dat zij zegt wat dat ze denkt, of meer zegt wat dat ze denkt, is ze naar Lourdes kunnen gaan. Ze is vorig jaar terug begonnen met theater spelen. Ze heeft nu in het woonzorgcentrum ervoor gezorgd dat er een theatergroep is en hebben ze een kerststuk gespeeld voor heel het woonzorgcentrum. Dus ja, ik zie alleen maar bewijzen dat de mensen kunnen veranderen, hoe oud ze ook zijn.
Ja, maar dat gaat dan echt over heel goed verbinden met wat van binnen belangrijk ja. is. Uw eigen grond kunnen voelen of ja. terugmaken en uw belang kunnen voelen en dat ook mogen naar buiten brengen. Mm-hmm. Om van daaruit, ja, laten we het woord mindset dan toch ook mochten gebruiken, met zo'n mindset te kunnen kijken ja. naar dat thema van ik heb daar wel invloed op.
Voilà.
Hoeveel weerstand of hoe moeilijk dat het soms ook kan zijn. Maar ik kan dus wel een keuze maken, maar dan moet ik gewoon leren in geloven.
Mm-hmm.
Vat ik het juist wat samen, hoe dat jij het ziet?
Dat is zo. En als je in het ziektemodel gaat zitten, Detlefsen en Daalke hebben vroeger een boek geschreven, De Zin van Ziek Zijn. Ja, het heeft wel heel wat voordelen hè, om ziek te zijn. Mensen hebben meer aandacht voor u, ze gaan zorgen voor u. Je moet minder doen, hè, er worden minder verantwoordelijkheden gegeven aan u. We hebben een sociaal vangnet hier in België. Dus het is wel verleidelijk om in die ziektemodaliteit te gaan zitten. Hè. En het is wel een beetje beangstigend om daaruit te stappen en verantwoordelijkheid te nemen van uw eigen leven. En in discussie of in conflict te durven gaan met andere mensen. Hè, en op te komen voor uzelf. Hè. Dus ja. ik ben ook voorstander van gezond egoïsme. Je mocht eerst aan uzelf denken.
Ja.
Vooraleer dat je aan andere mensen denkt.
Maar, gezond egoïsme als zelfzorg. Mm-hmm. Verbinden met eigen belang.
Grenzen trekken.
Grenzen daarin kunnen trekken. Ja. Ja. Ja, dat is zo de zoektocht naar wat in het contextuele ook zo belangrijk is. Hè. De passende balans in geven en ontvangen. Mm-hmm. Zo dat wat een andere doet, dat belangrijk is, maar dat van u evenzeer. En dat je maar kunt beginnen bij wat voor u belangrijk is. En dat in evenwicht brengen met een andere. Hè. En dat is misschien ook gezond egoïsme, zoals dat jij het zegt. Hè.
Wat niet gepromoot wordt hè, in onze maatschappij. Hè, we komen ook in een heel katholiek Vlaanderen, hè, maar dat je altijd moet klaarstaan voor de ander. Hè. In de zorgsector zie je dat ook. Hè. Dat zijn heel veel mensen in de zorgsector, in het onderwijs, die burn-outen omdat ze over hun eigen grens gaan. Hè.
Ja.
En sommige daarvan zoeken dan ook een heil in verslaving, verslavend gedrag. Dus het mogen kiezen voor uzelf, ik doe het voor mij en niet voor een ander. Dat is bijvoorbeeld zo'n uitspraak in de coronaperiode. Hè. Ja, pak dan die spuit voor een ander. En ik had een kortsluiting in mijn hoofd. Ik had tot dan toe altijd geleerd, een vaccin, dat neem je voor jezelf te beschermen. Dus ik ben ook voorstander van vaccins, maar niet om die te pakken voor een ander. Hè. Als het werkt, dan doe je dat voor jezelf. En dan hebben anderen ook mensen minder last. Maar je neemt geen vaccin voor iemand anders. Hè. Dus heel dat denkpatroon waar dat we in opgegroeid worden. Hè. Ik ging een tijdje terug met mijn dochter naar een begrafenismis. Mijn dochter is niet katholiek opgevoed, is naar een protestantse school gegaan in Schoten. En ze hoort de pastoor tijdens de mis bezig, door mijn schuld, mijn grote schuld, Heer, ik ben niet waardig dat jij tot mij komt. En ze kijkt naar mij en ze zegt, papa, wat is dat hier? Ja. Als je daarbij stilstaat, als je dat telkens tegen jezelf zegt, Heer, ik ben niet waardig dat jij tot mij komt. Door mijn schuld, mijn grote schuld. Ja, heel veel mensen met een verslaving voelen zich ontzettend schuldig. Hè? En daar wordt zelfs op ingespeeld soms, hè? Van die familiesessies, dat de verslaafde moet luisteren naar welk leed hij zijn familie heeft aangedaan.
De zondebok, de zondebok van het systeem.
Voilà. Hè? Dus meestal zeg ik ik heb onlangs nog tegen een vrouw gezegd die in behandeling was geweest, zeg, als wij zo'n familiegesprek gaan doen bij jullie, dan ga ik aan uw familie vragen om een brief te schrijven hoe dankbaar ze zijn dat jij er bent geweest als moeder. En wat dat jij allemaal betekend hebt voor hen. Ja, begon Stantipede te huilen. Hè, want zo had iemand nog nooit naar haar gekeken en nog nooit die dankbaarheid geuit. Hè.
Ja. Dus terug kracht stimuleren, ja. Zeg jij. Hè? Zo een binnenkant terug activeren.
Maar het heeft gevolgen ook, hè. Want als ik dat stimuleerde bij haar, van je mocht ook grenzen trekken naar je dochters, hè, het systeem. Dus die dochters die kwamen ongevraagd in het weekend naar haar. Maar ja, haar koelkast zat niet vol. Terwijl zij voor die dochters wilde zorgen. Dus je mocht aan je dochters vragen van te bellen op voorhand. Hè, dat je een grens stelt. De week nadien kreeg ik haar man, haar vriend, hè, tweede man, op bezoek. Hè, die wilde met mij in gesprek. En het eerste wat hij zei was, deze therapie hoeft mijn huwelijk niet te kosten, hè, man. Want hij vond dat zijn vrouw nu wel eens te krachtig aan het worden was. Hè. Ja. En sinds dat zij geleerd had om grenzen te trekken, durfden de dochters niet meer naar huis te komen. Dus ik zeg, oh, dat is wel mooi. Dus de enige die moet veranderen is zij en jullie niet. Nou, zo werkt dit systeem niet. Dus ook jullie gaan in een andere relatie moeten gaan met uw moeder of met uw vrouw.
Ja.
Maar dat zijn de moeilijke dynamieken om bespreken daar te maken.
Zeker als er andere heersende waarden en normen hangen, mm-hmm. die breed maatschappelijk verspreid zijn en die natuurlijk hun waarde hebben, maar die dat we ook in vraag mogen stellen,
voilà.
In het kader van verandering van mensen. Hè?
Mm-hmm.
Dat dat dikwijls in een breed systeem zit en dat er ook dingen mogen veranderen.
Ja.
Want als je... Je spreekt je visie uit over verslaving, die we heel goed kunnen volgen, waar heel veel mogelijkheden ook in zitten.
Mm-hmm.
Ik weet dat je met drugpreventie ook bezig geweest bent. Hoe kijk je daar naar?
Ik vind preventie ontzettend belangrijk. Hè. We gaan pas naar de dokter als we ziek zijn, terwijl we best kunnen gaan als we gezond zijn en te voorkomen dat we ziek worden. Maar natuurlijk met drugpreventie, ik heb dat heel graag gedaan voor middelbare scholen. Maar ik had het gevoel dat het meeste effect kwam van de tweede, derde graad middelbaar. Die nadenken over dingen, bewust zijn dat de wereld niet zo mooi is als dat ze dachten dat het was. Hè. Maar ik ben nooit ingegaan op een vraag om drugpreventie te gaan doen in de lagere school. Hè. Ik vind dat kinderen, kleuters, jongeren in een lagere school vooral moeten leren plezier maken. Zichzelf leren kennen, maar van wat wil je doen? Hè? Wat geeft u energie, samenwerken met vrienden en niet bezig zijn met al die problemen waar die volwassenen allemaal mee te maken hebben. Hè. Verslaving, pesten, nu heel die gendersituatie, het geeft alleen maar twijfel en onzekerheid hè, en u niet goed voelen hè, en zoeken naar oplossingen voor die dingen. Terwijl als kinderen leren zich goed te voelen en dingen te doen waardoor ze in hun kracht komen, dan... gaan ze zich niet verliezen in drugs. Hè? Dus je kunt beter daarop zetten dan die moeilijke thema's te gaan bespreken op je leeftijd.
Ja, dat kan ik wel heel goed volgen. Maar ook daarin zijn we maatschappelijk wat voorgeprogrammeerd. Hè? Er is een probleem en alle aandacht gaat er naartoe. En voordat we het weten, worden we mee naar beneden getrokken door dat probleem. Hè? Ook in dialoog, in de aandacht dat we hebben voor dingen...
En we verliezen ons vooral in die prestatiemaatschappij. Het is grote paniek bij de ministeries van onderwijs, omdat we minder goed scoren in een of ander lijstje. Dus moeten we nog meer hameren op wiskunde en wat is nog, taal. Maar over het welzijnsaspect gaan we niet doen. Of gewoon sporten. Ik heb nooit... Ik keek elke week uit naar de les lichamelijke opvoeding. Sport, 1 uur, 2 uur. Gewoon je uitleven, spelen... winnen als team. Dus een gezonde geest en een gezond lichaam, alleen in een heel week onderwijs, is er 1 of 2 uur dat daaraan besteed wordt. En de rest moet je dan maar daarbuiten doen. Ja, ik vind dat er minstens elke dag 1 uur sport moet zijn, beweging, voelen, wat het is om een gezond lichaam te ontwikkelen.
Ontwikkeling onder de wenkbrauwen.
Ja.
Nee, zo belangrijk.
En ook het stilstaan, wat hij zegt, bewust worden, wie ben ik, hoe denk ik, hoe ga ik een relatie...
Hoe ga ik met conflicten met vrienden om die we tegenkomen? Hè? Zo van die dingen. Mm-hmm. Als ik me niet goed voel, wat kan ik daarmee doen?
Maar ik kan ze ook begrijpen. Hè? De mensen in het onderwijs, want ook in de opleiding wordt daar geen aandacht aan besteed. Ik heb heel veel dingen gedaan in onderwijs om leerkrachten anders te laten kijken naar verslaving en naar jongeren. En ook directies vroegen mij dan van, zeg, kun je zo niks doen voor directies? Want wij zijn wel directeur, maar we hebben nooit... een opleiding leidinggever gekregen. Ze moeten dan ineens 80 leerkrachten, een boeiende doelgroep, gaan leiden. En moet het dan directief zijn en vanuit hiërarchie, of gaat je een dialoog en een relatie? En...
Ja, want daar komen we dan bij een verder stuk, waar je dan in je carrière of in de loopbaan mee bezig bent. Hè. Je hebt daar boeken geschreven rond begeleiden van teams, rond coaching... Ja, misschien kan je daar ook iets over vertellen.
Ja, want dat was al een van de eerste inzichten die ik kreeg toen ik in Tine werkte, was als ik vroeg van, maar hoe komt het dat je die drank nodig hebt om je beter te voelen? Welk probleem heb je dan? Als we dan er waren 2 soorten problemen. Ofwel hadden die mensen problemen thuis, in de relatie, of met de kinderen, of met de schoonouders, en conflicten waar ze niet wisten hoe ze mee om moesten gaan. Dus drinken. Of er waren problemen op het werk, met ambetante collega's, met managers, met leidinggevenden, met moeilijke klanten, Of dat ze ineens een presentatie moesten geven en ze waren er zenuwachtig voor. Oplossing, drank. Dus ik dacht, als ik er nu voor kan zorgen dat mensen beter samenwerken met elkaar op het werk en die stress niet mee naar huis moeten pakken, dan werk ik onrechtstreeks aan de verslavingsproblematiek. Als ik ervoor kan zorgen dat mensen zich thuis beter voelen, door in hun kracht te gaan, door beter te communiceren met elkaar, dan werk ik ook onrechtstreeks aan die verslavingsproblematiek. Niet door in te zetten op de verslaving, maar op de onderliggende dynamieken.
Ja.
Dus ik ben in 1997 zelfstandig geworden. Ik ben mijn eerste team beginnen coachen in de zorgsector, want die kende ik. Hè. Dat ging over samenwerken en wat leren we van elkaar. Onderwijs kwam daar dan bij door die voorstellingen die ik speelde in het onderwijs. En later is door collega's die ik tegenkwam ook in het bedrijfsleven. En in het begin met een klein hartje, want ik dacht, ik weet niks van het bedrijfsleven. Wat ga ik tegen een CEO zeggen dat hij met zijn personeel moet omgaan? Maar ik kwam er al snel achter, ja, ook daar gaat het gewoon over mensen die samenwerken met elkaar. Hè? En in de relatie moeten gaan met elkaar. Maar nooit geleerd hebben hoe dat ze dat moeten doen.
Alleen is de verpakking een beetje anders.
De verpakking is een beetje anders, ja. En daar mogen we ons niet door laten afleiden. Dus het belangrijkste dat ik doe, is mensen samenzetten. En hetgeen dat er impliciet niet gezegd wordt, in een veilige omgeving, wel laten zeggen. En samen leren van hoe kunnen we het hier zo aangenaam mogelijk maken en toch presteren in een gezond evenwicht.
Ja, want er is enorm veel vraag van teams, merk ik, op verschillende niveaus. Bedrijfsleven, sociale economie, onderwijs, hulpverleningsteams. Krijg ik heel veel vragen om hun te begeleiden rond wat kunnen wij nu gaan doen met dit thema verslaving. En dat doe jij ook, denk ik, hè, Johan?
Er is heel veel vraag. Er is vraag, er is nog meer nood, maar er is nog niet het besef dat daar tijd voor gemaakt moet worden.
Ja. Nee? En dat dat een lange opdracht is.
En dat het een lang traject is.
Dat er geen oplossing voor is, dat er een zoektocht is, dat dat een proces is.
Ja.
En belangrijk van dat hier ook uit te spreken, om misschien een zaadje daar rond te planten bij mensen die in een team zitten die daar vraag naar hebben.
Ja.
Dat dat belangrijk is om er naar te kijken. Maar dat we van in het begin die focus al mogen zetten naar, ja, dit vraagt wel wat werk.
Ja, dat is een hele mooie metafoor. Je weet dat ik heel graag metaforen gebruik, Tim. Een hele mooie metafoor over twee houthakkers die in een dorp gaan houthakken. En de ene is groter dan de andere. En in het dorp beginnen ze weddenschappen af te sluiten met elkaar om te weten van welke van de twee hakt het meeste hout. En iedereen gokt die grote struis die zal het meeste hout hakken. Lang verhaal kort, iemand gaat het checken en ziet dat die het kleinste het meeste hout hakt van de twee. En tijdens de schafttijd gaat dan bij die twee mensen zitten om dat ook te zeggen. En hij wil dat bespreekbaar maken, maar die grote die vertrekt meteen om hout te gaan hakken. Dus hij denkt, ja, het zal die grote wel zijn die het hardst werkt ook, die het meeste hout hakt. En hij zegt dat tegen die kleine en hij zegt, die grootste berg hout die ik gezien heb, die zal wel van uw collega zijn. Dus hij zegt, die is van mij. Hoe zegt hem? Dus jij kunt beter hout hakken dan die sterke grote. Ja, zegt hij, maar mijn collega nog niet weet. Ondertussen gaat hij in zijn schoofzak en haalt hem daar een vijl uit. En begint zijn bijl bij te vijlen. Hij zegt, met een scherpe bijl hakt je veel beter, maar je moet er wel wat tijd voor maken.
Ja.
En dat is wat een team ook moet doen. Om het te hebben over hoe. Hè, we zitten in de prestatiemaatschappij waar wat heel belangrijk is. Hè, wat presteren we en wat verdienen we en wat levert het op. Maar het,
en dat hoe, meten.
En dan meten. Hè, maar hoe we ons voelen, wordt weinig gemeten. Er wordt weinig aandacht aan besteed. En hoe we dan samenwerken met elkaar, wordt ook weinig besproken. Hè. Zijn we wel efficiënt bezig met onze tijd en met onze middelen? En is de draagkracht in overeenstemming met die draaglast.
Ja, en soms zo een oplossing verwachtend.
Ja.
Van hoe, of wat is bijna een formule om hiermee om te gaan, terwijl dat zit in een zoektocht die ook nooit af is, en waarin dat we een puzzel te leggen hebben. En die puzzelstukjes moeten we gaan zoeken, om zo samen een verhaal daar rond te schrijven en te kijken, wat hebben wij in ons mandaat nu te doen om daar mensen in te steunen. En onszelf in te steunen.
Ja, het is wel dat oplossingsgericht denken. Hè. Ik denk dat jij dat ook zult ervaren als u vragen van, zeg het eens Tim, wat is de oplossing voor ons probleem in het team?
Hè. Wordt niet zo rechtstreeks gezegd, maar onderliggend voel je soms die dynamiek. Hè.
Ik ben nooit in de verleiding geweest om mijzelf, hè, om mij te onderscheiden tussen al die coaches die er zijn in de wereld. Hè. Hoe ga ik me profileren? Ik denk, ik ben de teamdokter.
Gevaarlijk.
Ja, want dan dachten mensen dat ik een pillendoosje mee had.
Ja, een oplossing.
Ja, ja, een oplossing mee had. Dus dat is een van de doelstellingen die ik heb, om het woordje probleem uit mensen hun hoofd te krijgen.
Ja.
Om naar dingen te kijken als iets lastig, als een situatie waar je samen naar kunt kijken, waar dat iedereen evenveel aandeel in heeft en waar dat je niet moet zoeken naar een schuldige, naar een oplossing. Dus een andere mindset, anders laten kijken naar dingen.
Dat is zo de grote mainstream in uw verhaal, hè?
Dat is de rode draad, ja. En van u niet vast te zetten in een ziektemodel of een veroordelend model waar dat je dan in vastzit en niet uitgeraakt. En waar dat je een stigma moet meenemen. Eens verslaafd, altijd verslaafd. Of ja. Eens dief, altijd dief.
Ja. En die ons nog meer verklemmen, hoe meer dat we de focus enkel daarop zetten. Hè,
ja. Ja. Het gaat over keuzemogelijkheden leren hanteren. Ook een mooie uitspraak die ik ooit gehoord heb, van als je maar één oplossing kent, dan zit je in een dictatuur. Als je twee mogelijkheden hebt, dan heb je een dilemma. Rode wijn of witte wijn, of zoiets. Als je drie mogelijkheden hebt...
Dat is ook maar rosé natuurlijk.
Rosé, ja. Voilà, dan heb je keuzemogelijkheden. Ja. Vanaf drie kun je kiezen. Maar dat is ook moeilijk natuurlijk, hè, want kiezen is verliezen. En... Ja. Maar mensen leren omgaan met keuzes en ook weten van, ja kijk, je weet nooit op voorhand of je de juiste keuze maakt. Ja. Je weet het pas achteraf.
Ja, en dat het ook mag, dat we keuzes maken die achteraf gebleken niet altijd de juiste zijn.
Voilà, maar we daar wel heel veel uit kunnen leren.
Ja, en want wat is juist dan?
Er bestaat geen goed of juist. Hè? Er bestaat, je hebt iets wat je verwacht of een doelstelling en gehaalt die of gehaalt die niet. En hopelijk is de weg naar het behalen van de doelstelling dan ook nog eens leuk. Hè? Ja. En leerrijk en haalt je daar energie uit.
En je kan maar kiezen met de elementen die er op dat moment liggen.
Ja.
En volgende week zijn die elementen misschien anders. En hebben we een keuze gemaakt. Maar dat is zo. En als we dat niet kunnen aanvaarden, dan blokkeren we ook.
Mm-hmm. In die NLP-opleiding werken ze met vooronderstellingen. Dus wat geloof je op voorhand? En een van die vooronderstellingen bij NLP is, elke keuze die iemand maakt, is de beste keuze die die persoon op dat moment kon maken. Want als die beter had geweten, dan had hij misschien een andere keuze gemaakt. Maar dat weet je pas achteraf. Dus dat vond ik een hele mooie instelling. En een andere vraag die ik kreeg toen was, stel dat je zou kunnen geloven dat mislukken niet bestaat en dat je alleen kan leren uit de dingen die je meemaakt. We mochten toen een half uur of een uur gaan wandelen om dat te laten inzinken. Ja, toen dacht ik, wauw, als ik zo zou kunnen leven dat alles wat ik meemaak, dat ik niet kan mislukken, maar dat ik alleen kan leren, wat voor een wereld gaat er dan open? Sindsdien ben ik ook nooit meer zenuwachtig als ik een lezing moet gaan geven. Want ik kan niet mislukken. En ik ga daar naartoe vanuit het idee van, ik ga plezier hebben en waarschijnlijk gaan we samen heel veel leren. En dat is dan meestal ook zo. Ik ben niet bang om te struikelen over mijn woorden, om mijn rode draad kwijt te raken. Dan vraag ik aan de mensen van, waar zaten we weer? Ja. En die helpen mij. En dan krijgen we een heel leuk gesprek met elkaar.
De groep helpt altijd.
De groep helpt altijd.
Maar je moet het kunnen geloven.
Voilà. Je moet het willen geloven.
Ja. Ja. Want je hebt twee boeken geschreven. Misschien is het goed dat we die ook eens even benoemen.
Ja. Het eerste is Bouw je Dream Team. En het meest fijne moment in een lezing, als ik het over dat boek heb, is dat ik aan mensen vraag, met hoeveel mensen moet je minstens zijn om van een team te kunnen spreken? Meestal zeggen ze twee of meer. En dan vraag ik, ja, tegen wie heb je vandaag het meest gebabbeld? Tegen mezelf.
Ja.
800 woorden per minuut zijn
ik
we
tegen net zeggen, dat staat ook in het boek, hè? Dat enorm veel is. Hè? 800 woorden per
minuut.
Dat we tegen onszelf kunnen zeggen.
200 woorden spreken. Ik had gisteren nog een cliënt bij mij op gesprek die zei, ja, en dat stopt nooit. Waar staat die uitknop? En ze heeft dan techniek geleerd met de ademhaling. Dat helpt dan. En dat is bij iedereen hetzelfde. 800 woorden per minuut. Alleen is de vraag, op welke manier praat je met jezelf? En de meeste mensen zijn niet lief voor zichzelf. Hè? Je zult dat ook weten door de gesprekken die je doet met mensen. Dus als we liever kunnen zijn voor onszelf.
En met mezelf.
En met mezelf. Hè? Die me, myself en I, dat is je eerste team. Als je bij jezelf al niet overeenkomt. Als je jezelf niet graag ziet, hoe wil je de andere mensen nu graag zien? Of dat je andere mensen zou kunnen coachen?
Ja.
En het begint met een droom. Hè? Een dream team is niet het ideale team. Hè? Zoals het basketbalteam dat de eerste naam kreeg. Maar wel, alles begint met een droom. Als je een droom hebt en je gaat daarachterna, ja, dan komt geen gang. Als je samen met een team achter dezelfde droom aangaat, ja, dan wil iedereen die droom realiseren. Zeker als het van de deelnemers ook nog een stukje van hun droom is. Dat was boek 1. Maar ik hoorde heel dikwijls van mensen, ja Johan, dat is de theorie, maar in de praktijk is dat toch wel moeilijker, en dat is waar. Hè? Het is allemaal gemakkelijk gezegd. Hè? Ik vind de maandagavondprogramma's ook boeiend met commentatoren weer die achteraf gaan zeggen hoe de trainer had moeten doen in het weekend. Ja, dat kunnen wij ook. Maar de keuzes maken voor de wedstrijd, dat is het moeilijkst.
Zoals de socioloog de geschiedenis achteraf kan verklaren.
Kan verklaren, ja. Maar ik besefte wel, als je een dreamteam wilt creëren, heb je krachtige persoonlijkheden nodig. Dan heb je mensen nodig die open en vrij kunnen communiceren met elkaar, waar je ideeën kunt uitwisselen, zonder dat mensen zich persoonlijk aangevallen voelen, achter uw rug beginnen te roddelen. Dus ik begon meer en meer, in COVID-periode, of voor de COVID-periode werkte ik bij het spoor, hè, met arbeiders en in dienst als teamcoach. Maar ik kreeg mijn ontslag omdat ook de cijfers daar minder goed gingen. Ik heb me toen aangeboden in een therapeutencentrum. Daar was ik zeer welkom, want dat was een ontzettende wachtlijst van al die mensen die het moeilijk hadden in COVID. Dus weer boeiend, hè? 8 gesprekken per dag. En dan begon ik te tekenen op een bord. En de meeste mensen kon ik plaatsen in een kadertje. En dat kader heb ik gekregen van mijn vrouw. Hè? Zij heeft een theateropleiding gedaan. En in theater spreken we van statussen. Hè? Dus je hebt iemand die een hoge status heeft. Een koning of de CEO. En je hebt mensen die in een lage status zitten. De bedelaar, de bocholtenaar van de Notre Dame. En die ontmoeting wordt natuurlijk boeiend. We vinden het altijd boeiend om in een serie of in een film te zien dat die met zijn hoge status van zijn troon valt en dat het slachtoffer ineens de macht krijgt. Dat vinden we geweldig. En daartussen heb je de neutrale status. Maar ik heb die de krachtige status genoemd. Een hele mooie film met Joaquin Phoenix. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. The Joker. Ik weet niet of je hem gezien hebt, Tim.
Nee.
Geweldige film, maar hij begint in een lage status. Hij is de clown, hij wordt uitgelachen. Hij is moeilijke thuissituatie, zijn moeder is ziek. En in de film leert hij plots dat hij toch macht kan krijgen over zijn pesters. En hij voelt, wow. En hij gaat helemaal in zijn hoge status zitten. Geweldig. Maar daar heb je een krachtige acteur voor nodig. Hij is ik weet niet hoeveel kilo afgevallen om in die lage status zijn personage vorm te geven. En dan begint hij zich anders te kleden, waardoor dat men in die hoge status komt. Ja. Een acteur moet dat kunnen. Teamleden moeten dat ook kunnen. Hè. Die moeten kunnen switchen tussen die posities, maar in een gezonde marge. Als jij meer weet dan mij, dan ga ik naar jou luisteren. Maar als jij de bedweter gaat uithangen, dan haak ik af.
Ja, als het over een bepaalde grens gaat,
voilà.
Die niet passend is in een relatie.
Ja, en dan krijg je een toxische cultuur. Dat mensen in een machtspositie blijven zitten, mensen onmachtig houden.
Ja.
Sommige mensen blijven ook in een onmacht zitten, want dat is ook comfortabel. Mm-hmm. En dan kunnen ze samen roddelen en steun gaan zoeken bij elkaar. Maar daar worden ze niet vrolijker van. Dus wat kan je zelf doen om in die kracht te komen en je krachtig te voelen? Gaan staan waar dat je voor staat, ook al moet je dan in conflict gaan met sommige mensen. Hoe kan je als machtige mens, want dikwijls is het ook maar een rolletje dat je aanneemt omdat je je onmachtig voelt. Hè? Ga je doen alsof dat je het allemaal weet, maar tegelijk van binnen je heel onmachtig voelen. Dus hoe kunnen we van die troon afkomen en uit onze put en vanuit die krachtige relatie samen dromen realiseren? Dat is het tweede boek. Hè? Hoe vinden we dat dynamisch evenwicht, het schommelen tussen macht en onmacht, zonder dat het toxisch wordt? Want als je daar buiten valt, dan komt verslaving om de hoek. Hè? Dan gaat je machteloos voelen. En dan helpt het om je te verdoven of om te vluchten uit de realiteit. Misschien een voorbeeldje over de relatie tussen verslaving en de werksituatie. De spooromgeving moet een hele veilige omgeving zijn. Zo'n treinstel en zo'n locomotief, als je daar niet veilig werkt. Dus veiligheid is heel belangrijk daar. Dus er worden ook regelmatig AMD-controles gedaan. Alcohol, medicatie en drugs. Mensen mogen geen drugs gebruiken. Moeten nuchter zijn als ze werken. Tegelijkertijd wordt de lat wel heel hoog gelegd. Het spoor is een hele boeiende wereld, omdat ze vroeger van de NMBS kwamen. 4 posities hadden voor 1 job. Maar het spoor in de goederensector is nu een privéonderneming, waar ze hebben moeten snoeien. En nu is er 1 iemand voor 1 job, wat dat de stress natuurlijk verhoogt. Dan zijn er ook nog managers die vinden dat die mensen super moeten presteren. De performance excellence heet dat dan in het mooie Engels. In mijn boek staat een voorbeeld van een manager die op zondagavond een mail stuurt naar de arbeiders en zegt hoe zwaar ontgoocheld het management is, want het was amateurvoetbal in het weekend en ze verwachten Champions League niveau. De mail was bedoeld om de mensen te motiveren. Ik heb de reactie van de arbeiders gehoord. Die zeiden, ze verwachten Champions League niveau. Wanneer krijgen wij Champions League materiaal? Wanneer worden wij op Champions League niveau betaald? En wanneer mogen wij ontspannen op Champions League niveau? Dus je kunt niet en tegelijkertijd vragen dat mensen super presteren en niet mogen recupereren. En het recupereren, het omgaan met de stress, doen heel veel mensen door te gaan drinken of door een joint te roken. Ja, en dan staan er naast worden ze betrapt op de restverschijnselen van dat jointje. En dan worden ze gestraft omdat ze niet om kunnen gaan met de druk die ze opgelegd krijgen door het management. Ja, dan zijn we een beetje controversieel bezig, hè.
Ja. En dus, daar zit de toxiciteit, hè, bedoeld.
Daar zit de toxiciteit en die moet bespreekbaar zijn in elke organisatie. En natuurlijk moeten we presteren. Hè, moeten de resultaten gehaald worden. Maar de vraag is, hoe gaan we die en ten koste van wie en wat?
Ik heb ook in uw boek iets gelezen over een hand heeft 5 vingers.
Ja.
Dat is misschien ook interessant naar teams toe, denk ik. Hè?
Mm-hmm. Ik gebruik die hand als metafoor. Hè. In het Buy Your Dream Team wordt de hand gebruikt om een kennis te maken met elkaar. Hè. Als ik met een team aan de slag ga, dan maak ik heel veel tijd aan de kennismakingsronde. Veel teams zeggen, ja, maar we kennen elkaar al. Moeten we dat nu echt opnieuw doen? Ik zeg, ja, want ik heb 5 vraagjes voor jullie. Wat is uw naam en wat doet hier? Maar de duim is, wat is uw topkwaliteit? Wat vind je van jezelf dat uw topkwaliteit is? De meeste zinnen beginnen dan met, ik denk dat ik. Hè? Niet zo zeker. De wijsvinger is, wat is uw doelstelling? Wat verwacht je van deze opleiding?
Ja.
De middenvinger is, waar heb je een hekel aan? De ringvinger is, wat is uw verbondenheid met uw job? Waarom kom je elke dag graag werken?
Mm-hmm.
En het pinkje is, wanneer of bij wie heb je het laatst klein gevoeld? Waardoor dat ze zich heel kwetsbaar moeten opstellen. Ongelooflijk wat er dan gebeurt in die kennismaking. Hè? Mensen die al 10 jaar met elkaar samenwerken, zeggen, dat wist ik nog niet van iemand. Mm-hmm. En dat is de voedingsbodem die ik nodig heb, die kwetsbaarheid, die openheid, om het rijk te kunnen aangaan. Diezelfde 5 vingers gebruik ik in dynamisch evenwicht, om mensen te helpen om in hun kracht te gaan zitten. En dan wordt de duim. Hoeveel keer heb je jezelf een duimpje gegeven vandaag? Hoeveel heb je jezelf beloond en gewaardeerd? Want heel veel mensen maken zich afhankelijk, zie verslavingsdynamiek, afhankelijk van de waardering van anderen. Terwijl, waarom zou je jezelf niet waarderen elke dag voor iets wat je goed gedaan hebt? De wijsvinger is, ja, wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik in mijn leven bereiken? Wat doe ik graag? Hoe beter dat je dat weet, hoe beter dat je weet wat je niet wilt. Stel dat iemand zegt, ik wil niet meer drinken. Dan zeg je, dat is goed. Maar wat gaat je dan wel doen in de plaats als je niet goed voelt? Ja. Welke keuzeoptie heb je die beter gaat zijn dan je glas alcohol? Want drinken kun je al, je kunt daar niet mee stoppen. Iets wat je geleerd hebt, kun je niet afleren. Dus ik vind het heel raar dat de mensen wordt gezegd, je moet stoppen met drinken. Gaat niet. De ringvinger is, wie is uw support team? Als je het moeilijk hebt, bij welke mensen kun je dan terecht? Wij als coaches of therapeuten, wij maken deel uit van het supportteam. Alleen vinden mensen het heel moeilijk om hulp te vragen.
Ja.
Zeker hulpverleners of mensen in het onderwijs hebben het heel moeilijk om hulp te vragen aan iemand anders. En het pinkje is, kunt je ontvangen? Als iemand u een compliment geeft, zegt je dan, dank u. Wij zijn het enige dier dat met de duim de pink kunnen aanraken. Dat zorgt voor de fijne motoriek, waardoor we dingen kunnen doen. Dus als je met de pink complimenten kunnen aanvaarden, dan kan je die duim voeden. En dan wordt jouw topkwaliteit en de zelfwaardering alleen maar groter. Het is een kleine handvat, letterlijk en figuurlijk. Ja. En dat is iets wat ik mensen meegeef. Dit is wat je zelf kunt doen.
Ja.
En pas dat ook toe in het dagelijks leven. Hoeveel keer heb je vandaag een complimentje gegeven? En hoe een deugd deed dat?
Het zijn mooie, inderdaad, handvaten om de verbinding met jezelf bewuster en steviger te maken. Hè?
Ja.
En daar zijn we met z'n allen naar op zoek.
Mm-hmm.
Niet alleen in onze eigen binnenkant, maar ook in relatie tot anderen. Ja, want dat is bijna een voorwaarde om ook stevig in relatie met anderen te kunnen staan. Hè? Als dat van binnen zelf stevig zit.
Gezegd, we zijn daar naar op zoek. Ik heb ooit een week meegevolgd met Bram Vermeulen, songwriting. Ja, ook dat doe ik, gitaar en piano spelen. En Bram Vermeulen heeft een heel mooi lied, heeft heel veel mooie liederen. En één zin is, wie zoeken blijft, zal altijd zoeken. Wie vinden wil, die vindt. Dat is ook een verandering van mindset. Hè? Wat wil je vinden in je leven, of gaat je blijven zoeken naar het juiste antwoord? Doe en je vindt. Maak positieve keuzes, zet een doelstelling en dan zult je wel van alles vinden.
Ja, en ga er een weg in. Als we naar Z willen, moeten we eerst naar B kunnen gaan.
Ja, en durf onbewandelde paden te volgen. Daar ga je het meest ontdekken. Dat zal ook wel het moeilijkste zijn. Soms helpt het om eerst een gids mee te pakken die je vertrouwen geeft om dat pad te gaan en te struikelen en druk op te staan.
En dat gaat traag ook, hè? Een onbewandeld pad.
Ja, onthaasten. Slow therapy, zullen we het maar noemen dan zeker. Of slow coaching, of slow living. En ondertussen het leven savoureren, hè? De wijn proeven. Beseffen waar dat die wijn gemaakt is, waar dat vandaan komt. En na 2 glazen zeggen, het is genoeg geweest, hier is mijn grens.
Een keuze maken.
En een keuze maken.
Bewust verbinden.
Zoals jij doet met de podcast.
Dat proberen we.
Ja. Nee, dat doe je.
En het lijkt ook echt te lukken. Dat klopt.
Ja, dat is heel fijn om te zien.
Absoluut, ja. Oké, Johan, onze tijd zit er bijna op. Mm-hmm. Ik weet niet dat jij zegt, ik wil nog wat zaken toevoegen.
Nee, ik wil niet toevoegen. Ik hoop dat mensen meer gaan doen wat dat jij doet. En dat is in een goed gesprek gaan met mensen en verschillende meningen ruimte geven om er te mogen zijn. En dat is heel fijn. Hè? We hebben het in het voorgesprek benoemd, ik ben meer van de provocerende stijl. Jij bent rustgevend en jij verbindt. En dat is mooi. Hè? Dat maakt ook een mooi team. Je hebt van alles nodig in een team. En dus, ja, het is fijn dat dat er mag zijn. Dus ik hoop dat mensen die boodschap meenemen van daag jezelf uit om dingen te vragen aan mensen om beter te begrijpen, zonder oordeel. En om mensen zichzelf te laten vinden.
En zonder oordeel, dat is zo belangrijk.
Zonder oordeel is moeilijk, maar als het dan al een oordeel is, laat het dan een positief oordeel zijn.
Ja.
En een geloven in mogelijkheden. Hè?
Ja.
Het waarderen. Ja, ik zal altijd iemand een compliment geven als ik iemand zie. Mm-hmm. Als ik een poetsvrouw tegenkom, zeg ik altijd dank u wel.
Mm-hmm.
Dan zeg je, hoezo? Ja, ik zeg dank u wel. Zonder u, geen ziekenhuis hier. Jij bent een van de belangrijkste mensen hier. En dan verschiet je die en dan zit je ze met een iets rechtere rug poetsen. Dus met oordeel, maar liefst positief, geloven, vertrouwen dat het goed komt.
Johan, ik heb uw compliment gehoord en ik ga mijn pink aanspreken en die verbinden met mijn duim. En u daarvoor bedanken. En ook voor deze waardevolle bijdrage in de podcastreeks.
Graag gedaan. Jij ook bedankt, Tim. Ik vond het heel fijn en heel gezellig.
Ik ook. Tijdens dit hartverwarmende gesprek op een ijskoude sneeuwdag heb ik gehoord dat het belangrijk is te verbinden met wat je denkt en voelt, om van hieruit andere keuzes te kunnen maken. En dit kan wel eens een opstap zijn in een proces naar verandering.